Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 62. In God is al mijn heil, mijn eer. Psalm 62, het vijfde vers. Des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het zesde hoofdstuk, vers 19 tot en met 34. Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. En dan zingen wij in aansluiting op de schriftlezing het Psalm 84, het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild. 84 vers 6. Na de schriftlezing uit Matteüs 6, beginnend bij vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten of wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding, aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen, ze arbeiden niet en spinnen niet? En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ook vanavond slaan wij onze catechismus op in zondag 10, vraag en antwoord 28. In deze vraag en in dit antwoord gaat het over de vrucht van het geloof in de voorzienigheid. En er worden in dit antwoord drie vruchten genoemd, waarvan we er vorige week al twee met elkaar bezien hebben. Laat ik u het antwoord, vraag en antwoord 28, nog een keer mogen lezen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen? Tot zover zijn wij dan gekomen, en dan volgt daarna wat we vanavond bijzonder willen overdenken. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij willen ons samen eerst voor Gods aangezicht stellen in gebed. Heren, ook in dit avonduur mogen wij weer uw goddelijk woord gaan beluisteren. En wij willen u ootmoedig vragen of gij daar uw zegen over geven wilt. Uw zegen, heren, is ons ook vanavond weer nodig. Wat zouden we moeten doen? Wat zouden we kunnen doen als gij ons uw zegen onthoudt? Dan is alles te vergeefs. Maar als gij ons uw zegen zoudt willen schenken, heren, ja dan inderdaad, dan zal uw woord ook vrucht dragen. Dan zal het kracht doen. Dan zal het blijken dat uw woord een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dan mogen wij ondervinden, heren, dat gij nog aan ons gedenkt en dat gij ons nog bezoekt. Schenk ons die zegen. Zegen ons, heren, in het luisteren naar uw woord. Zegen ons in het spreken van uw woord. En laten wij allen diep doordrongen mogen zijn van onze diepe afhankelijkheid van u en van uw werk, van het werk van uw Heilige Geest. En wilt gij ons uw geest schenken? Ach, heren, als wij zien op onszelf, kunnen we wel om uw zegen vragen en bidden om het werk van uw geest, maar dan moeten we wel beseffen en dan moeten we het voor uw aangezicht ook belijden, dat wij de minste, de geringste van uw zegeningen verbeurd hebben. Dan is er niets waar wij recht op hebben. En alles wat wij bezitten maakt ons onwaardig in uw ogen. Heren, ook dat is de waarheid. De waarheid, gij hebt het getuigd door het geschreven woord. En zo lezen we het telkens weer, heren, dat er in de mens geen goed woont, maar enkel boosheid en verkeerdheid. En dat zelfs ook na ontvangen genade er nog zoveel boosheid overgebleven is, zodat de beste werken nog allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En daarom, heren, wat kunnen we van onszelf verwachten? En uit onszelf kunnen we ook niets beginnen. Ja, wij zijn onwaardige zondaren. En als wij ons voor uw aangezicht stellen, heren, doordring er ons dan van. Geef dat jong en oud er dan iets van mag beseffen, wat het betekent om alles verbeurd te hebben. Dan zullen we leren om genade te smeken. Dan is het genade alleen wat ons redden kan. Genade, uw onverdiende gunst. Heren, bewijs ons die. En wilt gij zo ons ook in dit avonduur nog een gezegende kerkdienst geven? We mogen hier samen zijn. Dat is al een voorrecht. Dat uw woord er nog is en dat wij het nog in vrijheid mogen beluisteren, dat is al een voorrecht. Dat we nog verstand hebben om naar uw woord te luisteren, ook al begrijpen we lang niet alles van uw woord, toch wel zoveel is begrijpelijk en duidelijk, heren, dat we weten kunnen althans, hoe een zondaar zalig kan worden en wat en wie gij wilt zijn in Christus voor een schuldig en verloren mensenkind. Heren, wat een voorrecht dat wij dat evangelie nog mogen bezitten. Er zijn er zoveel in deze wereld die dat woord nooit horen, die maar in de duisternis leven en die maar in onkunde blijven en voor wie het licht van uw genade nooit is opgegaan. Er zijn er zoveel, heren, die nog in allerlei heidense godsdiensten vastzitten en die de weg tot u nog nooit hebben gehoord. Er zijn er die wel godsdienstig zijn, maar op een manier die niet uit u is en die leven bij een openbaring die gij nooit gegeven hebt, maar die een godsdienst hebben die voortkomt uit de gedachten van mensen. Er zijn er, heren, die een valse godsdienst aanhangen en een vals geloof belijden en die langs die weg menen vrede te kunnen vinden voor hun hart. Maar heren, er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, en dat is de naam van de enige geboren Zoon van God. En er is maar één offer dat uw heilig oog behagen kan, en dat is het offer dat hij op Golgotha's kruis heeft gebracht. En er is maar één bloed dat kan reinigen van alle zonden. O Heere, wij mogen uw naam erkennen. En geef dat we het in oprechtheid mogen doen voor het grote voorrecht dat wij van die enige naam tot zaligheid onder de hemel gegeven keer op keer mogen horen, en dat dat bloed ons gepredikt, ja in de prediking ook aangeboden mag worden. Heere, doe ons toch niet deze dingen gewoon achten. En als we ze gewoon achten, eraan voorbij leven. Doe ons toch beseffen, o God, dat hoe groter onze voorrechten zijn, des te groter ook onze verantwoordelijkheden worden. Want wat zal het dan wezen om de weg geweten te hebben, als we hem niet hebben bewandeld? Wat zal het dan wezen gehoord te hebben van Christus en van zijn werk en van zijn bloed? Gehoord te hebben uit uw woord hoe hij zegt: komt herwaarts tot mij. Gehoord te hebben uit uw woord: wend u tot mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. En als wij ondanks die roepstem en die nodiging van het evangelie, ondanks die blijde boodschap, toch zijn voortgegaan op de weg die van u afvoert en die naar het eeuwig verderf leidt. Heren, wat zal het wezen als wij daarover verantwoording moeten afleggen? Dat zal ons zwaarder vallen dan wanneer wij onze zonden tegen uw heilige wet moeten verantwoorden. Wat zal het ons zwaar vallen, heren, als we ons voor uw rechterstoel moeten verontschuldigen vanwege ons ongeloof? Dat is onmogelijk. O, wij bidden u, bind het op ons hart. Nu is het de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Nu worden we geroepen en genodigd, welmenend en ernstig. Nu komt gij nog met uw heilsaanbieding. Nu stelt gij ons die gezegende zaligmaker nog voor de ogen. Nu wilt gij het ons nog doen horen dat in hem alles te vinden is voor tijd en eeuwigheid. Hoe schuldig we ook staan en hoe verdorven we ook zijn. Heren, wilt gij dat evangelie dan gebruiken tot bekering van zondaren? Tot bekering van hen die op dit moment nog onveranderd zijn en die nog voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart, godsdienst niet tegenstaande. Heren, wij bidden u dat gij genadig wilt werken en onwederstandelijk wilt werken, opdat er nog gevonden mogen worden, heren, die in waarheid de knieën voor u gaan buigen, hun schuld gaan belijden en genade gaan nodig krijgen. Wilt gij dat doen? Wilt gij, o Heere, dit werk doen? En wilt gij daarin uw genade bewijzen? Opdat ook uit ons midden, en niet alleen hier, maar alom waar uw woord verkondigd wordt, uw gemeente nog mag worden gebouwd en uw koninkrijk nog mag worden uitgebreid, dat zondaren worden toegebracht, Heere, en dat gij triomfeert in de bekering van zondaren. Dat zal zijn tot verheerlijking van uw naam. Daar zal blijdschap over zijn in de hemel. Heren, wij bidden u, open blinde ogen. open ons gesloten hart en wilt gij uw genade verheerlijken. Vanavond mogen wij met elkaar weer bijzonder stilstaan bij het geloof in de voorzienigheid en wat daaruit als vrucht voortkomt. En met name mogen wij uw woord beluisteren als het spreekt van het vertrouwen dat uw kinderen mogen leren oefenen, ook met het oog op de toekomst. Vertrouwen, goed toevoorzicht hebben op hun getrouwe God en Vader. Vertrouwen, omdat hij niet toe zal laten dat enig schepsel hen ooit van zijn liefde zou kunnen scheiden. Vertrouwen, omdat hij het goede werk begonnen is en dat ook voltooien zal. Heere, geef dat de waarheid die we vanavond overdenken niet maar een theorie is, maar dat dat ook beleefd mag worden en dat dat vertrouwen er mag zijn, dat dat vertrouwen beoefend mag worden, dat door middel van uw woord en uw geest dat vertrouwen ook versterkt mag worden. Ja, wilt gij ook in dat opzicht voor vrucht op de prediking zorgen, opdat uw volk zich meer en meer in u mag leren verblijden, al hun heil en zaligheid mag zoeken en vinden in Christus, maar dat zij het ook mogen leren om in dat bewarende werk van uw voorzienigheid veilig zijn. Dat ze dat mogen zien, Heere, dat niets in deze wereld, niets in hemel nog in hel ooit in staat is een scheiding aan te brengen tussen u en hen. Heere, laat de prediking door u gebruikt worden als een middel tot versterking van het geloof en tot oprichting wat terneergebogen is, tot bemoediging van wat zwak en aangevochten is. Ja, gebruik uw woord, Heere, tot datgene waartoe het nuttig en nodig is, uw naam ook in dit opzicht tot prijs en heerlijkheid. Gedenk ons zo, niet om enige waardigheid in ons, enige verdiensten die wij zouden bezitten, maar zie ons aan in dat volkomen offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wil om zijnentwil uw ganse kerk gedenken. Hij heeft het gezegd: ik bid voor hen. Bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En Heere, dat gebed gaat door, ook vandaag. O, laat uw kerk steun mogen vinden en kracht mogen putten uit die voorbeden van u, o Heere Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. En wilt gij zo blijven zorgen voor uw kerk, bijzonder daar waar ze aangevallen worden, waar uw kerk verdrukt en vervolgd en bespot wordt. En dat gebeurt. Heere, laat hun bloed, hun tranen en hun lijden toch dierbaar zijn in uw oog. En wilt gij in het midden van deze wereld die vol vijandschap en venijn is, een wereld waarin het verzet tegen u en tegen uw heilig woord zeker ook gevonden wordt, een wereld die zich al meer rijp maakt voor uw rechtvaardige en gestrenge oordelen, laat het in deze wereld weten, Heere, dat gij regeert, wat gij uw almacht toont, ja, dat gij uw werk doet, dat gij uw kerk bouwt, dat gij Satans macht inperkt, dat gij hem zijn vaten ontrooft, dat gij kinderen der duisternis maakt tot kinderen des lichts. Gedenk ons, o God, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden en wij zingen Psalm 125... het eerste, tweede en vierde vers, 125 vers 1, hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt, en dan ook vers 2 en vers 4. van deze psalm. Thank you. Drieërlei is dus de vrucht van het geloof in de voorzienigheid Gods. Twee van die vruchten hebben betekenis voor het heden van Gods kerk. Als de catechismus spreekt over geduld in tegenspoed en dankbaarheid in voorspoed, dan zijn dat de dingen die met het leven in het nu, in het heden samenhangen. Maar er is ook nog een toekomst. En ten aanzien van de toekomst geeft het geloof in de voorzienigheid ook een vrucht. Namelijk dat wij wat de toekomst betreft een goed toevoorzicht mogen hebben. Een goed vertrouwen mogen hebben op de Heere, op de getrouwe God en Vader. Waarom is dat zo? Waarom geeft het geloof in de voorzienigheid ook vrucht voor de toekomst? Wel, als we immers geloven dat de Heere alle dingen regeert en bestuurt, als we geloven dat niets buiten zijn besturing en regering omgaat, dan houdt dat natuurlijk ook in dat hij dat niet alleen nu doet, maar dat hij dat zal blijven doen. Ook in de dagen die komen zullen. Hij regeert nu, maar hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. En alle dingen zullen ook in de toekomst aan hem onderworpen blijven. Er zal nooit iets gebeuren zonder zijn wil. Laat staan dat er iets gebeuren zal tegen zijn wil. Dus, zolang God regeert, is ongetwijfeld de kerk des Heren bewaard, veilig. Want hij zal niet toestaan dat zij om zullen komen. Zolang de Heren regeert, zal er nooit iets zijn waar Gods kinderen wezenlijk schade van kunnen ondervinden. En daarom is er voor hen altijd reden om goede moed te hebben, om een goed vertrouwen te hebben en om op de Heere te steunen in de zekerheid dat niets, maar dan ook niets, hen ooit zal kunnen scheiden van degene die hen van eeuwigheid heeft lief gehad. Wat houdt dat allemaal in wat onze catechismus in het laatste gedeelte van antwoord 28 zegt? Wel, het gaat dus, dat is duidelijk, over de toekomst. En de toekomst is een onzekere zaak. Ten aanzien van de toekomst kunnen we proberen voorspellingen te doen. En de ene voorspelling heeft meer schijn van, of geeft meer waarschijnlijkheid dan de andere. Maar één ding is in ieder geval zeker, we zullen het nooit precies kunnen zeggen. En nooit met zekerheid kunnen voorspellen wat we allemaal mee gaan maken, wat er nog allemaal gebeuren gaat. Als wij vandaag leven, dan kunnen we ten aanzien van de toekomst wel onze zorgen hebben. En dan kunnen we ons wel eens bezorgd, zelfs beangstigd afvragen wat er niet allemaal zou kunnen gebeuren. Dat is zo in het persoonlijk leven. Dat is zo in het gezinsleven. Wat gaan we meemaken? We weten dat in deze wereld, in het persoonlijk leven, zijn er moeiten, is er strijd. Krijgen wij daar ook ons deel aan? Hebben wij daar misschien nu al deel aan? Krijgen we in de dagen die komen met ziekte te maken? Dat kan zomaar aanwezig zijn. Van de ene dag op de andere kunnen we van de uitstekendste gezondheid in de ernstigste ziekte terechtkomen. Zal dat ons gebeuren? Zullen er in ons leven, in de nabije of in de verre toekomst, teleurstellingen komen? Niet zomaar kleine teleurstellingen, maar heel ingrijpende en ernstige teleurstellingen. Zullen we, die misschien nu nog geen zorgen kennen, in de toekomst er volop mee te maken krijgen? Of komt, vroeg of laat, misschien de dood? dat zijn toch reële dingen, nietwaar? Dat zien we om ons heen, dan horen we het hier, dan horen we het daar, dan is het in dat gezin, dan is het weer ergens anders, maar er is ziekte. Er is de dood. Er is gebrek, er zijn zorgen, er zijn tegenslagen. De wereld is er vol van. En er is geen enkele garantie dat het onze deur altijd voorbij zal gaan. We mogen nu nog misschien in welstand en in vrede en ongemoeid gebleven zijn. Maar het kan morgen al anders zijn. Wat gaat er in de toekomst met ons gebeuren? En in de wereld? Vandaag hoor je spreken over doemdenken. Mensen die inderdaad rekening houden met de verschrikkelijke dingen die in de nabije toekomst zouden kunnen gebeuren. Als het geweld dat opgestapeld ligt, het vernietigingsmateriaal, als dat straks gebruikt zou gaan worden. Wat zal er gebeuren in de wereld in politiek opzicht? Wat zal er gebeuren in het rijk der natuur? Zullen we te maken krijgen met rampen? Niet alleen zijn er voorspellingen in dit opzicht gedaan door mensen die uitrekenen, en ik weet het wel, het is wijsheid die vaak faalt, maar gegrond op wat men vandaag waarneemt, doet men voorspellingen waarbij men zegt dat er miljoenen binnen afzienbare tijd zullen sterven van de honger. Zal het ons ook persoonlijk gaan raken? Zullen wij als land en als volk ook betrokken worden bij de geweldige rampen die er in deze wereld gebeuren? Of neem het op geestelijk gebied, op kerkelijk gebied. Er zijn streken in de wereld waar het woord van God niet geduld wordt en waar de kerk des Heren geen vrijheid meer heeft. Er is een deel van Christus kerk op aarde die vervolgd wordt. En als ze nog bijeen willen komen om het woord van God te horen en de sacramenten te gebruiken, dan moet men dat in het geheim doen. Er is een kerk die vervolgd wordt en er zijn christenen die vanwege het geloof in het woord en in de God van het woord van hun vrijheid beroofd zijn en blootgesteld worden aan folteringen en aan martelingen, aan eenzame opsluiting en aan allerlei wrede methoden, aan pijnigingen en aan zware arbeid in gevangenkampen. Zal ons dat treffen? Wie zal het zeggen? Wie zal zeggen dat het ons niet zal treffen? Zal in onze tijd, de tijd die wij beleven, de antichrist komen? Er zijn allerlei dingen die erop wijzen dat zijn komst aanstaande is. Als wij de tekenen der tijden zoeken te verstaan in het licht van het woord van God en als wij zien hoe alles meer en meer naar één bepaald doel gaat en op in één bepaalde richting wijst, dan is het niet vreemd om te stellen dat het rijk van de antichrist al in aanbouw is. En al deze dingen bij elkaar genomen, ach, dan inderdaad is er reden om te zeggen, de toekomst is niet erg rooskleurig. En het geslacht dat vandaag opgroeit, dat kon wel eens bangen, benauwde, verschrikkelijke tijden moeten gaan meemaken. Daar heeft Gods woord ons ook over ingelicht. Boek Openbaring is er ook om ons over die dingen te spreken en ons te zeggen wat er allemaal nog gebeuren gaat met deze wereld. Dus ten aanzien van de toekomst hebben we toch wel waarlijk iets nodig. Ik bedoel, als wij over de toekomende dingen nadenken, wat is dan onze steun? Wat is dan ons houvast? Is er dan vertrouwen? Kunnen we dan ergens schuilen? Is het mogelijk om vandaag de toekomst tegemoet te reizen? Of hebben zij gelijk die inderdaad alle hoop laten varen en die voor deze wereld geen verwachting meer hebben. Hebben zij gelijk, die pessimistisch zeggen, er komt niets meer van terecht. De wereld gaat naar de ondergang. Is er voor iemand die op het woord van God als basis begeert te staan en die bij het woord van de Heere begeert te leven, is er voor zo iemand met het oog op de toekomst reden om vertrouwen te hebben? Of zullen we voor de werkelijkheden die misschien gaan komen in onze tijd de ogen maar sluiten en onszelf proberen wijs te maken, wel, het kon nog best meevallen en als het zover is, nou ja, dan moeten we dan maar zien. Maar ondertussen er maar niet over praten en er maar niet te veel over denken, want een mens wordt daar maar somber en naargeestig van. Is dat de houding die de Heere zijn kerk aanprijst? Is dat de ziels, de geestesgesteldheid waaraan we ons dan maar moeten overgeven? Onze catechismus beleidt te geloven in de voorzienigheid Gods. En wat betekent dat? Wat betekent het geloven in de voorzienigheid Gods met het oog op de toekomst? Wat betekent dat? Met het oog op een toekomst die ziekte en rampen en dood kan brengen? Wat betekent het geloof in de voorzienigheid Gods met het oog op een toekomst waarin het niet onmogelijk is dat er weer een geweldige oorlog uitbreekt en dat de volkeren tegen elkaar opgehitst elkaar gaan uitmoorden? Wat betekent het te geloven in de voorzienigheid Gods als wij vooruitstaren in een toekomst waarin de mens der zonde wellicht spoedig zal verschijnen en waarin hij de kerk zal vervolgen en waarin hij degene die de naam des Heren beleiden zal trachten uit te roeien? Wat betekent het als we geloven in de voorzienigheid Gods en we staan voor zo'n donkere, voor zo'n sombere toekomst? Dat geloof in de voorzienigheid Gods betekent dat degene die van Christus is, ook met het oog op de toekomst, goede moed mag hebben. Goede moed. Want wat er ook allemaal nog zal gebeuren, er gaat nooit iets gebeuren tegen Gods wil. Welke rampen er ook zullen zijn en wat een mens ook allemaal mee gaat maken, het zal nooit tegen de wil des Heren zijn. Ook al vergaat het derde deel der schepen, en ook al versterft het derde deel der mensen, en ook al wordt het derde deel van de rivieren en van de wateren drooggelegd of in bloed veranderd, en ook al vallen sterren van de hemel, en ook al wordt de maan verduisterd en de zon verduisterd, en ook al, ja, noem maar op wat het boek Openbaring zegt, ook al gaan al die dingen gebeuren, dan gebeurt er te midden van dat alles nog niets tegen de wil van God die alle dingen bestuurt. Ook al breekt de hel los, en ook al maakt de duivel met zijn ganse aanhang zich sterk om degene die de Heere beleiden een geweldige dood aan te doen, ook al worden er brandstapels opgericht, ook al worden er mensen gefolterd, ook al worden er christenen weggeborgen in werkkampen, ook al worden er kinderen uit de gezinnen weggeroofd, zodat hun ouders ze nooit meer terugzien om een staatsopvoeding te krijgen, dan gebeurt er te midden van al dat verschrikkelijke nog nooit iets tegen Gods wil. Dan is er niets, of het wordt door hem bestuurd, ziekte, dood, vervolging, het blijft allemaal onder zijn controle. Het blijft allemaal onder zijn toeziend, wakend oog. En er zal nooit iets gebeuren waar een kind des Heren blijvend wezenlijk schade van leidt. Nooit. Want er is geen schepsel en werkelijk ook geen enkel schepsel dat iets zou kunnen doen om de Heere van zijn kerk en de kerk van de Heere te scheiden. Geen schepsel. Er is er niet één, op aarde niet en in de hel niet, niet één van al Gods schepselen, hoe sterk ze ook zijn en hoe machtig ze ook zijn en hoeveel heerschappij ze ook verworven hebben en hoeveel onderdanen ze ook bezitten, er is er niet één die zich kan roeren of bewegen zonder Gods wil. Dat is wat. De duivel kan geen stap verzetten, kan geen gedachte denken, kan geen vinger uitsteken, zonder dat God hem daartoe de gelegenheid heeft. Al de machten van het verderf, ook de vijanden van de kerk des Heren, die bestaan uit mensen van vlees en bloed, hoe geweldig ze ook zijn als machthebbers van deze wereld, ze kunnen zich niet roeren of bewegen zonder dat God hen daartoe in staat stelt. Geen schepsel. Daar vallen de dieren onder. En u kent het bekende voorbeeld wel. Als God in de leeuwenkuil de muilen van de leeuwen toesluit. Daniël is erin geworpen om het gebed tot zijn God en om de dienst, de trouwe dienst aan de Heer. Hij stoort zich niet aan dat gebod van de koning, want hij stoort zich aan het gebod van zijn God. En hij heeft het geleerd om goden meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. En ook al staat er dan straf op het bidden, dan nog, dan versaagt hij niet, maar dan bidt hij drie tijdens daags tot zijn God. En dan komen ze, en ze vinden hem in het gebed. En ze rapporteren het aan de koning, en de wet der Meden en der Perzen kan niet herroepen worden, en Daniël wordt in de kuil der leeuwen geworpen. En zijn vijanden hebben over hem getriomfeerd. Maar God belet die leeuwen om hun muil open te doen. Hun kaakspieren staan onder Gods bestuur. En er is er niet één die zijn bek kan openen als God die bek gesloten had. Er is er geen één die Daniël enige schade kan toebrengen, want de Heere heeft ze onder zijn bewind. Geen schepsel. Zoals Daniël bewaard werd in de leeuwenkuil, zo werden zijn vrienden bewaard in de vurige oven. En het vuur heeft hen niet aangeraakt. Het vuur heeft hen niet vermogen te verteren. Het heeft alleen de touwen waarmee ze gebonden zaten verteerd. Maar hun kleren zijn gaaf gebleven en er was zelfs geen brandlucht aan te bespeuren. Want de Heere bestuurt ook de richting van de vlammen. En de Heere bepaalt de kracht van de vlammen. En de Heere bepaalt wat de prooi van de vlammen zal zijn. En als hij zijn hand beschermend om die vrienden van Daniël heen legt, dan zal geen kwaad hun tent naderen. En dan zal geen plaag hem kunnen deren. Al is de oven 7 maal heter gestookt dan normaal, dat is voor God geen verhindering. Hij bewaart zijn gunstgenoot. Geen schepsel kan zich zonder zijn wil roeren of bewegen. Het geldt van mensen. Het geldt van mensen in Sodom bijvoorbeeld, die aandringen op het huis van Lot om Lots gasten en Lot zelf te nemen en hun misdadig spel met hen te spelen. Maar ze worden geslagen met verblindheid en ze tasten en ze zoeken en ze kunnen de deur niet meer vinden. Ze kunnen zich zonder de wil van God niet roeren of bewegen. Het geldt van de duivel. God legt ook de duivel binnen grenzen. En die grenzen kan hij niet overschrijden. Een duidelijk voorbeeld vinden we immers in het boek Job. De Heere geeft de duivel permissie om Jobs bezittingen hem te ontnemen. De duivel krijgt van de Heere permissie later om Jobs gezondheid van hem weg te nemen. Maar de Heere heeft Job intussen wel beschermd. En de duivel krijgt het van de Heere te horen. Denk erom, tast Job zelf niet aan bij die eerste gelegenheid. Zijn bezit, dat mag wel, maar Job zelf moet ongemoeid blijven. En de tweede keer, de duivel mag zijn gezondheid te weg nemen, maar Jobs leven, daar mag hij niet aankomen. En voor alles wat de duivel doet, heeft hij van God de kracht nodig. Daar heeft hij van God permissie voor nodig. Want de Heere staat nooit voor een onderdeel van een seconde, iets van het ganse wereldbestuur aan de duivel af. Kan er wel op lijken dat hij alles bestuurt en dat hij triomfeert. En het lijkt er inderdaad veel op als wij van beneden uitzien. Dan zien wij de toename van de goddeloosheid. Dan zien we hoe de duivel zich sterk maakt. Dan zien we hoe hij bezig is om het werk Gods te verstoren en het volk Gods te vernietigen. Dan zien wij al die dingen en dan inderdaad, dan moeten wij zeggen, en dan is dat de neiging van ons hart om te zeggen, waar gaat het heen en wat komt er van terecht? En straks is er van de ganse kerk en van het volk des Heren niets meer overgebleven. Maar het is maar van beneden uit bezien. God, die in de hemel woont, hij bestuurt alle dingen. Hij bestuurt het ook, ook in de tijd van rampen en gerichten, ook in de tijd van toenemende goddeloosheid, ook in de tijd van Satans machten en van de komst van de antichrist. Hij bestuurt alle dingen en er zal, nogmaals zeg ik het nog, er zal nooit iets gebeuren waardoor de kerk des Heren wezenlijk schade leidt. Nou, maar u zegt niet altijd zijn de muilen der leeuwen toegestopt, dat is waar. Niet allemaal zijn ze zoals Daniel bewaard, er zijn er ook van Gods kinderen die door de muilen der leeuwen in stukken gescheurd zijn. Er zijn er ook die door de wilde dieren verslonden zijn. Niet altijd slaat de Heere de vijanden van de kerk met verblindheid, zodat ze de deur niet kunnen vinden. Ze hebben soms maar al te goed de deur gevonden en de persoon die ze zochten om hem weg te voeren en hem te martelen en te pijnigen en ter dood te brengen. En velen zijn er die in de vervolgingen gevallen zijn. En niet altijd is de duivel aan zulke beperkingen gebonden. Niet altijd lijkt het daar tenminste op. Het is waar. Het is waar, God geeft de leeuwen bij tijden permissie om hun muil open te doen. En God geeft mensen bij tijden permissie om zijn kerk geweld aan te doen. En God geeft, en dat zien wij ook in het geval van Job, de duivel permissie om dingen te doen waar onze vrees door veroorzaakt wordt. En waardoor de schrik ons om het hart slaat. Maar dan nog. Dan nog, dan gebeurt er niets tegen zijn wil. Dan nog gebeurt er niets waardoor een kind des Heren wezenlijk schade lijdt. Ook al zouden ze het lichaam doden. Vrees niet, zegt de Heere Jezus, voor degene die het lichaam kunnen doden. Maar de ziel niet kunnen doden. Hun macht zal nooit zo ver gaan dat zij hen van de Heere zullen kunnen losmaken. Hun macht kan wel onder Gods toestemming zo ver gaan dat ze hun slachtoffer op de brandstapel brengen. Hun macht kan wel zo ver gaan dat zij degene die ze gezocht hebben pijnigen en martelen, hem de tong uittrekken, hem de leden van het lichaam afrukken en zoveel verschrikkingen als er al geweest zijn, uitgevonden door de mens die tot alle boosheid geneigd is, onder leiding van de vorst der duisternis. Ze kunnen wel veel doen, maar ze kunnen hem, die voor de naam des Heren heeft leren lijden, ze kunnen hem, die door de liefde Gods is opgezocht, en die de Heere in wederliefde heeft leren beminnen. Ze kunnen hem die het eigendom van Christus geworden is. Ze kunnen hem die door van God bemind is en die door God is opgezocht en in beginsel verlost. Ze kunnen zo iemand nooit van zijn getrouwe God en Vader vervreemd. Ze kunnen hem nooit van hem die hen gekocht heeft met zijn bloed vervreemd. Ze kunnen ze nooit uit zijn hand rukken. Hij blijft voor hen instaan. In het uur van het grootste gevaar, ja, in het uur van de dood, in het uur van de verschrikkelijkste marteldood, dan nog is hij bij hen. En dan nog zal hij met zijn stok en zijn staf hen vertroosten. Er is niets, niets waar wij ook zien in het ganse heelal, boven, op of onder de aarde, dat hen kan scheiden van de liefde Gods. Vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Maar zegt u, kan de Heere dat dan niet voorkomen? Begrijpelijke vraag. Kan de Heere dan niet voorkomen dat zijn kerk er zo zwaar doorheen moet? Kan de Heere dat dan niet voorkomen dat er zulke hevige beproevingen zijn, dat de moed ons in de schoenen zinkt en dat wij in wanhoop en in moedeloosheid niet verder kunnen? Kan de Heere dat niet voorkomen? Kan de Heere niet opnieuw de muil der leeuwen stoppen? Kan de Heere niet opnieuw de handen van de vijanden binden of hem met verblindheid slaan? Kan hij niet opnieuw Satan aan banden leggen? Kan hij, jawel, hij kan het. Hij kan het, maar het behaagt hem niet om het altijd te doen. Er mag om gebeden worden, er mag om gevraagd worden of de Heer het onheil wil afwenden, of de Heer voor rampen wil bewaren. Er mag om gebeden worden of de Heer zijn kerk veilig wil laten leven. Paulus zegt het, dat er gebeden mag worden opdat wij een stil en gerust leven zouden hebben. Er mag gebeden worden om deze dingen, maar laten we goed bedenken, het behaagt de Heere niet altijd ons te verhoren in dat opzicht. Want zijn wil is soms anders. En zijn weg is soms anders. Zijn weg is hoger dan de onze. Zijn gedachten zijn hoger dan de onze. Ja, maar het is toch verschrikkelijk als een kerk vervolgd wordt. En als je dat leest in de geschiedenisboeken, trouwens ook in het Oude en in het Nieuwe Testament, van Stefanus en van al die martelaren. Het is toch maar wat om in zo'n tijd kerk te zijn. Het is toch maar wat om in zo'n tijd je kinderen te moeten opvoeden. Het is toch maar wat om in deze wereld vol goddeloosheid te leven en te blijven bij het woord van de Heere. Het is toch maar moeilijk, nietwaar? Ja, maar als de Heere het anders beschikt, anders dan wij zouden wensen, als de Heere het in zijn wijsheid, en ik zeg erbij in zijn goedheid, zo beschikt dat er voor een kerk, hier of ergens anders in de wereld, een tijd van vervolging aanbreekt. Als de Heere het in zijn wijsheid en in zijn goedheid, zo beschikt dat de gebeden in dat opzicht opgezonden niet verhoord worden. Als de Heere het in zijn wijsheid en in zijn vaderlijke zorg in het leven van zijn kinderen zo beschikt dat ze naar de brandstapel moeten, dan kan nog niets hen scheiden van de liefde Gods in Christus. Dan moeten die vijanden nog meewerken om hen sneller, om hen terstond bij hun Heere en Heiland te brengen. Om hen terstond in de verlossing, althans van de ziel, te doen delen. Dan moeten ze nog meewerken, ondanks al hun boos opzet, om de kerk met Christus te verenigen. Niets kan hen ooit scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. En er zijn zoveel dingen om bang voor te zijn. Ja, maar voor diegene die waarlijk vrucht mag putten uit het geloof in de voorzienigheid en die dat geloof mag beoefenen, daadwerkelijk. Voor diegene zijn er momenten waarop hij niet bevreesd hoeft te wezen. Vreest niet, zegt de Heer. En als dat woord wat hij bij herhaling en bij zoveel gelegenheden spreekt, als dat woord ingang vindt in de ziel, als dat woord de ziel vertroost en verkwikt,
Als de ziel er iets van verstaat en als de Heere iets van zijn vrede, van zijn genade doet beleven. Als de Heere er inderdaad geloof bij geeft dat God alle dingen bestuurt en regeert en dat er niets is wat van zijn liefde scheiden kan. Dan is er geen vrees.
Hoe komt dat? Dat niets hen zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. Hoe komt dat? Dat komt omdat die liefde van eeuwigheid is. En omdat die liefde goddelijk is. Dat ging van de Heere uit. Dat is bij de Heere begonnen. Dat is geen liefde die zijn oorzaak heeft in de mens, maar dat is een liefde die zijn oorzaak heeft in het eeuwig welbehagen, het onveranderlijk welbehagen Gods. En niets kan hen ooit van die liefde vervreemden. Daar zal wel alles op gericht zijn om hen van die liefde te vervreemden. Daar zal de hel wel op uit zijn om die liefde teniet te doen. En de hel, de duivel, ze zijn vaak wel in staat om de liefde die in het hart ligt tot God, als het ware, weg te nemen. De duivel is in zijn boos opzet menigmaal wel in staat of bijna in staat om dat element van de waarachtige liefde tot God, dat de Heere zelf in het hart gelegd heeft, zo te doen verdwijnen, zo te doen inschrompelen, dat er bijna niets meer van te vinden is. Maar hij zal nooit in staat zijn om Gods genegenheid, Gods liefde voor die kerk teniet te doen. Hij heeft op Gods hart geen macht. Hij kan God niet verleiden en verzoeken met boze influisteringen om die kerk nu maar te laten voor wat het is. De duivel kan het via Jobs vrouw wel tot Job zeggen, zegen God en sterf. Maar hij kan het nooit tegen God zeggen. Laat die kerk aan haar lot over. Hij weet dat hij dat niet hoeft te zeggen ook, want God heeft die kerk nooit lief gehad. Om iets dat hij in haar gevonden heeft. Hij heeft haar lief gehad. Met een eeuwige liefde. Met een onveranderlijke liefde. En daarom zal er nooit iets zijn wat die kerk scheiden kan van haar Heere en Heiland. Ook niet van de liefde van Christus. Die in wezen natuurlijk hetzelfde is als de liefde des Vaders. Hij zal nooit iets kunnen bedenken, ik bedoel de duivel, waardoor hij de schapen van de herder zal kunnen losmaken. O, hier op aarde zijn er ontrouwe herders, al hebben ze dan misschien ook nog zulke goede intenties en bedoelingen. Ze zijn toch nooit altijd in staat om die schapen, om die kudde te beschermen. Hun macht schiet tekort, hun getrouwheid schiet op een ander moment tekort. Maar deze herder, die zichzelf de goede herder noemt, die van zichzelf zegt dat hij zijn leven voor de schapen stelt. Hij is altijd in staat om ze te beschermen. En hij is altijd te getrouwen. Ook al dwalen zij af. Ook al zijn ze ver uit zijn, menselijk gesproken, uit zijn blikveld geraakt. Door hun afwijkingen en hun afdwalingen. Ook al moet hij ze keer op keer achterna gaan. Om hen te redden uit de plaatsen waarheen ze zich begeven hebben. En waarin ze zich bezeerd hebben en verwond zijn geraakt. Hij zal, ondanks hun ontrouw en ondanks hun afmakingen, altijd getrouw zijn. En zijn liefde zal geen ogenblik falen. Zijn liefde blijft. En niemand zal ze uit zijn hand rukken. Voor wie geldt dat? Voor de schapen, om bij dat laatste beeld wat ik gebruikte te blijven, voor de schapen, voor alle schapen, ook voor de lammeren, ook voor degene die niet eens zelf kunnen lopen. Jesaja zegt dat hij de lammeren in zijn schoot zal dragen. Ook voor diegenen die in zichzelf zo zwak, zo klein, zo nietig, zo diep en diep afhankelijk zijn.
ook voor diegenen die beven en vrezen en sidderen voor het geweld van de vijand. Ook voor diegenen die soms geen moed en geen hoop meer hebben. Voor diegenen die vrezen, ik zal nog één deze dagen omkomen. Ook voor diegenen die ziende op een toekomst. Donker en duister en onheilspellend zich afvragen, wat moet er van me worden? Als God mij in dat gericht gaat betrekken, als Satan me op zijn zeef krijgt. Iemand die waarlijk bij die kudde van de Heere hoort, iemand die waarlijk een schaap van zijn weide geworden is, iemand die waarlijk door genade van de Heilige Geest is wedergeboren tot een levende hoop, iemand die als een pasgeboren kinderke in het huisgezin Gods is opgenomen, hoe klein en zwak en afhankelijk hij ook mogen zijn, hij zei, ze zijn voor Christus rekening, ze liggen voor zijn rekening. De poorten der hel zullen zijn gemeente nooit overweldigen. De Heere regeert. De Heere bestuurt alle dingen. En hij heeft het beloofd. En daar moet je het dan mee doen. Met die belofte. Met die vaste, met die onfeilbare belofte Gods. Hij heeft het beloofd. En het is een belofte die voor al de zijnen gesproken is. Voor al dat in zichzelf zwakke, hulpbehoevende en ellendige en arme volk. Voor al diegenen heeft hij het gezegd. Ik zal u nooit begeven. En ik zal u nooit verlaten. Als ge door het water zult gaan, ik zal met u zijn. Als ge door het vuur zult gaan, ik zal u niet begeven. Niets. Niets zal ooit kunnen scheiden van die liefde Gods. Is die liefde Gods u dierbaar geworden? Hebt u daar al iets van gezien? In uw eigen leven gezien? Persoonlijk gezien? Persoonlijk van ondervonden? Heeft de Heere die liefde al eens in uw hart uitgestort? Is die liefde naar u uitgegaan zodat u er in en door gegrepen bent geworden? En hebt u de Heere leren lief krijgen toen hij u eerst lief had? Is uw hart naar hem uitgegaan? Hebt u hem leren nodig krijgen? Is hij al uw hoop en al uw lust geworden? Is hij, is die zaligmaker, die zonen Gods voor u noodzakelijk en dierbaar geworden? Dat zijn vragen waar het natuurlijk nu om gaat. We kunnen wel lezen in de catechismes en in het woord van God over de liefde Gods, waar niemand ons van scheiden kan. Maar dan moet je wel een voorwerp van die liefde zijn, nietwaar? Dan moet je wel binnen die kring van de kudde, de schapen van Christus, een plaats gevonden hebben. Daar hoor je niet als wolf bij. De goede herder stelt zijn leven niet voor de wolven. De goede herder stelt zijn leven niet voor de bokken. De goede herder stelt zijn leven niet voor degene die buiten zijn. En dat zijn wij van nature. Wolven, bokken, vijanden, vreemden. Zonder hoop, zonder God, zonder Christus. Kennen we de liefde Gods ook niet? Kennen we ook niet waarlijk de liefde tot God? Zijn wij vreemdelingen van God en van zijn genade? Is dat nog zo met u? O, als dat nog zo is, ja. Heb u alle reden om te vrezen. Ook al zou er verder in uw leven niets aan tegenspoed en aan moeite komen. Ook al zou er alles verder als op een pad van rozen gaan. Ook al zou er geen zorg en geen moeite zijn. Ook al zou er in uw persoonlijk leven en in het leven van de wereld niets gebeuren waar u van vreest en van schrikt. Eén keer komt er toch een dag waarop u door dat doodsdal heen moet. Eén keer komt er een dag dat u voor de rechterstoel zult staan. En dat alleen is toch al reden om te vrezen? Dat alleen is al reden tot verschrikking? Namelijk als wij voor die rechter moeten verschijnen met een onvernieuwd hart. Met onze schuld op onze ziel. Hoe moet dat? Wat gaan we die rechter antwoorden? als hij in het gericht treedt. Als hij onze zonden gaat openbaren. Als hij ons rekenschap afwijst en verantwoording vraagt. En wat zullen we doen als die rechter op grond van zijn strikte rechtvaardige wetten het oordeel, het vonnis gaat uitspreken? Wat zullen we doen? Dan baat het niet meer om onze rechter om genade te bidden. Dan is de tijd der genade immers voorbij. O, als wij niet bij de schapen horen, en als wij de liefde Gods in ons leven niet kennen, en als we er persoonlijk geen deel aan hebben, ja, dan gaan we een toekomst tegemoet, als je er goed over nadenkt. Dan zou het haar des vleeses ons te bergen rijzen. Als je de toekomst tegemoet gaat, het rijk van de antichrist en al de machten van ongeloof en vijandschap. Als je de toekomst tegemoet moet reizen, de rechter tegemoet moet reizen, zonder dat je kennis hebt aan dat reinigende bloed van Christus, waar zullen we verschijnen? Hoe zullen we God ontmoeten? En daarom, als u er niet bij hoort, niet geborgen bent in Christus, Gods Zoon, geen kennis hebt aan de genade Gods en geen deelgenoot zijt van het werk des Geestes, haast u om uw levens wil. Zoek dan toch nog die genade te ontvangen, waardoor u waarachtig mag leren geloven in God, in zijn woord, waardoor u maar waarachtig mag geloven dat u een zondaar bent. U stemt het nu wel toe, maar het betekent verder niets. En u wordt er niet door verschrikt en verontrust. Vraag God om geloof. Geloof in wat hij zegt. Geloof in zijn oordeel dat hij uitspreekt over ons verloren bestaan. Vraag God om geloof. In die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Maar wie waarlijk bij die kudde van de Heere Jezus hoort, en wie voor rekening ligt van die getrouwe God en zaligmaker, van die Heere in de hemel, ja, wie het voorwerp van de liefde Gods geworden is, die mag een goed toevoorzicht hebben. Niet dat hij het altijd beoefent. Niet dat hij het altijd beleeft in de werkelijkheid. Niet dat het altijd beleving is. Maar God is getrouw. En ook al beleven ze het niet, toch zijn al Gods kinderen veilig, want ze liggen voor Gods rekening. En bij tijden geeft de Heere hen dat weer te geloven in de beoefening. Zo kunnen ze met hem verder. Zo kunnen ze achter hem aankomen. Hij zorgt. Hij zorgt. Aanmerkt de leliën. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, nochtans is Salomo nooit met zoveel heerlijkheid bekleed geweest. Indien dan God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Wat zijt ge dan bezorgd voor uw kleding? Wat zijt ge bezorgd voor eten en drinken? De vogelen des hemels, God zorgt voor hen. Zal hij niet veel meer zorgen voor hen die zijn eigendom zijn? Hij zorgt voor die stomme beesten, voor die vogels die er zijn, hoe lang? Zal hij dan niet veel meer zorgen voor dat volk waaraan hij van eeuwigheid af al zijn liefde verklaard heeft? Er is reden, ja, reden om te vertrouwen. Vertrouwen te allen tijden. Vertrouwen in alle omstandigheden. Vertrouwen in de duisternis en in de donkerheid. Zoals de profeet Micha dat ook zegt in het laatste hoofdstuk van zijn profetenboek, waar we lezen, Micha 7 vers
7, maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. En daarom zegt hij erbij, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Kijk, dat is het volk dat waarlijk gelukkig is. Dat volk heeft vrede. Dat volk heeft veiligheid. Dat volk heeft geen reden om te vrezen. Want hij zorgt voor mij. En in besef dat de Heere die getrouwe God en Vader is, mag de dichter zeggen, Heere, bij u schuil ik. O, wat is die mens gelukkig. Die zich tot die God, die zich tot die zaligmaker Christus mag begeven. Wat is die mens gelukkig die een schuilplaats mag zoeken in de dag des oordeels. Een schuilplaats mag zoeken in de dag van de beproeving. Een schuilplaats mag zoeken in alle aanvechting en duisternis. Als de rivieren bruisen, als de zeeën zich verheffen. Wat is die mens gelukkig die een schuilplaats mag zoeken bij de Heere zelf. Hoe het dan ook gaan zal, wat er dan ook gebeuren zal, dan zal de Heere ze stellen onder de schaduw van zijn hand. Dan zal de Heere ze bedekken. O, wat kan er dan gebeuren? Als hij de vijanden weghoudt, dan kan geen vijand bij hen komen. Als hij de plagen weghoudt, dan kan geen plagentent naderen. Als hij hen beschermt, dan zal de ganse hel niet in staat zijn om iets tegen hen te beginnen. Dan kan de hond zelfs zijn tong niet verroeren. En dan kan geen vogel zijn bek open doen en tegen hen piepen. Dan zal de Heere hen volkomen veilig stellen. Ook ja, als hij ze dan door de weg van de beproeving heen leidt. Wij worden geacht als schapen ter slachting. Om uwentwil worden we de ganse dag gedood. Dan zal die kerk onder het kruis en in de verdrukking toch veilig zijn. Want als het erop aankomt, dan zal de Heere hen door de gerichten heen, door de louteringen heen, eeuwig bij zich stellen. Vreest daarom niet. Vreest niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen. En daar komt die liefde ook vandaan. U het koninkrijk te geven. Zalig die bij dat kleine kuddeke hoort. Amen. We zingen Psalm 91, het vijfde vers. 91, het vijfde vers. Aan het einde van ons samen zijn, ons tweede op deze dag, mogen we ons nog weer, voordat we van hier gaan, voor u stellen. We mogen uw naam met dankzegging erkennen dat gij ons hier wilde brengen, dat gij ons dit woord wilde geven, dat gij ons uit uw woord
datgene wilt verkondigen, Heere, wat nodig is tot zaligheid. O, wat hebt gij uw kerk een veiligheid, een garanties gegeven. Wat een zekerheid ligt er in die onverbrekelijke band met u, in die eeuwige, onveranderlijke liefde van u. O Heere, wij bidden u, geef uw kerk meer en meer uit deze heilswerkelijkheid te leven. En geef hen dat vertrouwen te beoefenen. Ook met het oog op de dingen die nog komen kunnen. Schokkende dingen misschien, benauwende dingen. Maar dan nog, Heere, uw kerk is veilig. Altijd, altijd. Wat een zegen rust er op dat volk en wat een gelukzaligheid geeft u aan dat volk. Heere, geef ons dat we erbij mogen horen. Dat wij bij die kudde van Christus mogen horen, gekocht met zijn bloed, beveiligd door zijn macht. En als we er niet bij horen, Heere, ja dan, o, oh, dan hebben we alle reden om te vrezen. Gij zegt het in uw woord, gij bindt het ons op het hart, dan zijn we nergens veilig. Dan zijn we voor geen enkel gevaar bestand. Heere, u zegt het, dan zullen we zelfs beven voor het geluid van een vallend blad. Als uw gerichten over de aarde gaan, als uw oordelen komen, Heere, en als we geen kennis hebben aan het reinigende en reddende bloed van Christus, waar moeten we dan schuilen? Heere, dan blijft er geen schuilplaats meer over, nergens. En daarom wij bidden u, o, nu is het nog het heden der genade, nu is er nog een mogelijkheid om die veiligheid te zoeken en te vinden. Werk gij onweerstaanbaar door uw geest in onze harten en wilt gij ons inwinnen voor u en voor uw dienst. Schenk zo uw zegen bij uw woord. En wilt gij het gebruiken voor het eerst of opnieuw tot zegen en tot zaligheid. Heere, wees met ons, ook als wij van hier gaan, gedenk ons, ook in de week die voor ons ligt. Het is een voorbereidingsweek in het midden der gemeente. Heere, laten deze dingen, de dingen die gij ons in uw woord voorstelt en de dingen die ons ook aan het avondmaal voorgesteld worden, laten deze dingen in onze gedachten, in onze harten, in onze overdenkingen mogen zijn. En geef dat uw volk inderdaad ook zich mag voorbereiden in de weg van zelfonderzoek op die ontmoeting met u aan uw tafel. Wilt gij alles wegnemen wat ons van u vervreemdt en van u verwijderd houdt? En wilt gij alles wat mogelijk door de vorst der duisternis als hindernissen en als obstakels in de weg geworpen zouden kunnen worden, wilt gij dat genadig verijdelen en voorkomen? Heere, gedenk ons naar de grootheid van uw ontferming in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 121, het tweede en het vierde vers. Psalm 121, vers 2, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter. En vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.